Goedemorgen, broeders en zusters, jongeren, jongens en meisjes en gasten in ons midden. Fijn dat we elkaar deze morgen mogen ontmoeten. Ook een hartelijk welkom voor iedereen die de dienst thuis met ons meebeleeft. Mijn naam is Albert Schinkel en u bent verbonden met een kerkdienst vanuit Christelijk Gereformeerde Ebenaar-Ezerkerk. Vanmorgen gaat dominee Heusingveld uit Barneveld bij ons voor. U ook een hartelijk welkom. Namens de kerkraad wens ik iedereen een goede en gezegende dienst toe. We beginnen deze dienst door samen te zingen Psalm 42, vers 1 en 3. Laten we daar zoveel mogelijk bij gaan staan.
Voor mijn goed zingen we ook staande Psalm 43, 4 en 5. Laten we stil zijn voor de Heer onze God en ons zo voorbereiden op deze dienst. Vanuit de stilte belijden wij dat onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en nooit loslaat het werk dat zijn hand eens begon. Namens die God mag ik u groeten. Genade is er voor u en vrede van God de Vader, door Jezus Christus onze Heer, in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Zullen we ons in het begin van deze dienst voor de Heere verootmoedigen in gebed? Mag ik u voorgaan? Heer onze God, dank u wel dat we hier vanmorgen mogen zijn. In uw naam, door u gegroet, met goedheid, met genade, met vrede. Wat is het goed om hier samen te zijn met elkaar, samen te zijn met u. Dank u dat u in ons midden wilt zijn. Hoe we hier zijn, Heer, u weet het. Hart onrustig, vol van zorg. Heer, als we kijken naar de situatie van onze kerken, kan het onrustig zijn in ons hart, spannend in de kerken. Maar de laatste regel van wat we net zongen, mijn redder is de Heer. Heer, zo zijn we hier bij elkaar. Wetend dat u alle macht in handen hebt, dat u, Heere Jezus Christus, de Heer bent van de kerk. En wat wij precies doen met onze kerken, heren, wees daarin nabij. Zo zijn we soms onrustig vanwege de kerken. Vanwege wat er in de wereld speelt. Van wat er in ons leven aan de hand is. En daarom komen we in het begin van deze dienst ook bij u, omdat wij soms best goed weten wat er in ons leven aan de hand is. En dat er heel veel dingen zijn die niet passen bij het leven van een kind van God. We mogen uw kinderen zijn, maar we denken, voelen, praten en leven niet altijd zoals dat zou moeten als kind van u. We hebben daar een naam van christen, maar we hebben u niet altijd centraal, Heere Jezus. En daarom komen we in het begin van de dienst om ons voor u te verootmoedigen. U bent de heilige God en wij worden heiligen genoemd. En het verschil tussen uw heiligheid en onze heiligheid, Heere, voor dat verschil vragen we u vergeving. Heer Jezus, lijdenstijd waarin wij nu leven, waar we extra bezig zijn met uw lijden voor ons. Voor ons niet in te voelen, niet in te beelden, alleen maar dankbaar te aanvaarden. In uw naam vragen we vergeving. Heer, ontferm u over ons. Uit uw grote genade. Amen. Genade zo oneindig groot. Laten we dat zingen. Het is allemaal genade. Hij brengt mij door genade veilig thuis. En als we thuis zijn dan bij de Heer, hoe leven we dan? De geboden van God. Zo noemen we ze vaak. Staat er natuurlijk niet. Staat de 10 woorden van God. Je zou kunnen zeggen, dat zijn de huwelijkse voorwaarden. Als je een relatie hebt met de Heere God, hoe leef je dan? Nou, daar heeft de Heere God er 10 van gegeven, minimaal om zo te zeggen. Om een goed leven te hebben samen met God en samen met elkaar. Er zijn geen boeien die je vastbinden, je mag niks. Er wordt van christenen vaak gezegd, die mogen niks. Die christenen ken ik niet. Het gaat om een goed leven met de Heere. Daarom begint het ook, die 10 woorden, met de bevrijding. Ik ben de Heer uw God die u uit het land Egypte uit het diensthuis geleid hebt. Nieuw Testamentisch, ik ben de Heere Jezus die jullie aan het kruis van jullie zonde bevrijd hebt. Als je dan bevrijd bent van al het kwaad, hoe leef je dan? Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Wie is nummer 1 of wat is nummer 1 in je leven? Als daar een ander antwoord op komt dan God, Jezus, dan hebben we een andere God. Gij zult u geen gesneden beeld maken, nog enige gestalte van wat boven in de hemel, nog van wat beneden op de aarde, nog wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik ben de Heer uw God, een naijverige God. Die ongerechtigheid der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. En die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Geen gesneden beeld. Dus eerste, wie is 1 in je leven? 2, hoe dien je mij dan? Zoals je denkt dat het zelf ook wel goed is? Dan heb je het gesneden beeld te pakken. Tweede is, de Heer zo dienen zoals Hij zegt dat goed is. Niet zoals je zelf denkt dat het ook wel kan. Gij zult de naam van de Heer uw God niet ijdel, niet zomaar gebruiken, want de Heer zal niet onschuldig houden wie zijn naam zomaar gebruikt. Catechisatie, je weet dat iedereen mag niet vloeken. Moet je ook niet doen. Maar hoe gebruiken we de naam van de Heer dan wel? Heb je het er met elkaar over? Heb je met mensen die de Heer Jezus niet kennen over de Heer Jezus? Dan gebruik je zijn naam goed. Hem loven en prijzen in liederen anderszins. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 6e dag, de 7e dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw rund, nog uw ezel, nog de vreemdeling die in uw steden woont. Want in 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heer de Sabbatdag en heiligde die. Dit zijn aanwijzingen, structuren van God die ook gewoon werken. Hè? Wij kunnen denken, ja, 24-7 kan ook een economie. Die loopt vast. En mensen gaan kapot. Want zonder rust kun je niet leven. Eerste dag van de mens op aarde is de rustdag. En dat betekent samen met God genieten van de dingen die God geeft. Dat is rusten. Samen met God, dus niet genieten, want dat is het moderne gebod. Gij zult genieten. Het Sabbatsgebod is, gij zult met God genieten van alles wat God u geeft. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heer uw God u geven zal. Gezagsverhoudingen vinden wij in onze tijd heel moeilijk. Kun je moeilijk vinden? Ze zijn gegeven en je ontkomt er niet aan. God staat boven ons. Gezagsverhouding. Ouders staan boven kinderen. Leraren boven leerlingen. Binnen de kerk heb je een gezagsstructuur. Kun je leuk vinden, niet leuk vinden? Is een gegeven structuur. Als je die probeert zomaar te doorbreken, krijg je ongelukken. Vaders en moeders, en iedereen die gezag ontvangen heeft, zijn wij zo dat het gezag ook aanvaard kan worden. Gij zult niet doodslaan. Weten we allemaal, we mogen niet moorden. Maar met je tong kun je iemand eigenlijk doodslaan. Door dingen te zeggen, achterklap enzovoort. Gij zult niet echt breken. Duivel zet in op het mooiste wat er is. Relaties, onder andere het huwelijk. Huwelijk mag proberen een afspiegeling te zijn van de verhouding Christus-gemeente. Als je kijkt wat Christus voor ons heeft gedaan, aan het kruis, hoe ingewikkeld kunnen relaties dan soms zijn? Gij zult niet stelen. Als God aan iemand anders wat heeft gegeven, wat hij niet aan jou heeft gegeven, is dat ook niet van jou. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Hoe praten we met elkaar? Hoe praten we over elkaar? Klopt het getuigenis? Kunnen we ook een goed getuigenis van iemand geven? Zodat die ander wat meer zelfvertrouwen krijgt of vertrouwen krijgt. Gij zult niet begeren uw naaste een huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. Onze samenleving zit in elkaar, is een verdienmodel om te laten begeren. Alle reclame is daarop gericht. Dit moet je willen, dat moet je willen. En dan met dat slogan, jij bent het waard. Nou, als christen weet je dat je het niet waard bent, dus dat werkt niet. Wat begeren wij? Begeren wij God lief te hebben boven alles en de medemens als onszelf? 10 woorden voor een goed leven. Samen met God en samen met elkaar. Doorgrond mijn hart, o Heer. We zingen lied 308. Zullen we samen bidden om Gods geest. Liefdevolle Vader in de hemel, zijn we nog maar net bij elkaar en heeft uw evangelie al geklonken op allerlei manieren. Vergeving. Heren, wat een groot goed is dat. Dat we elke week weer met een schone lei mogen beginnen om u te loven, te prijzen, te dienen en te eren en de medemens de hele week die voor ons ligt. Dank u wel voor die grootheid. En geef toch dat het niet iets wordt wat vanzelfsprekend is, of wat saai wordt, of wat we zo langzamerhand wel weten. Maar dat we het mooie, het diepe, het evangelische van erkennen en beleven. En daarom bidden we u opnieuw om de krachtige werking van uw Heilige Geest. Want het evangelie kan ons niet raken, de woorden die u geeft kunnen ons niet aanspreken als u daar zelf niet voor zorgt. Dus Heer, wil komen in ons midden. Waai hier met uw geest. Kom in ons hart en leven en ga daar aan het werk. Want Heer, wij vragen wel eens, waar bent u? Nou, u bent dichterbij dan ooit. In de harten van gelovigen. In onze harten. Heer, ga daar aan het werk. Geef dat wij dat niet tegenwerken. Dat we ons hart wijd openzetten en ons laten transformeren tot heilige mensen. Tot mensen die u zijn toegedaan. Die leven in liefde en volging van u, Heere Jezus. Uw Heilige Geest hebben we nodig. En daarom bidden we erom met kracht. En we danken u ook meteen dat u dit doet. Want u hebt zelf gezegd, als er wordt gebeden, dan ontvang je de Heilige Geest. En we hebben expliciet zelfs om uw geest gevraagd. Dus Heren, we weten dat u in uw geest in ons midden bent en in ons hart. Vervul ons dan met uw woord, met uw geest. En doe dat zo dat we straks als we naar huis gaan, aangespoord, bemoedigd zijn, dat we dat hebben ontvangen wat juist wij nodig hebben. En we zijn allemaal verschillend en er is maar één evangelie. Heren, pas het toe in onze levens. Tot lof en eer van uw grote naam. Amen. Jongens en meisjes, voor jullie is een speciaal moment, een speciale dienst. En ik denk dat jullie naar voren mogen komen, want je komt al.
Hallo, wat fijn dat jullie er zijn. Jara had al het meegenomen, ik pak het. Want als dat goed is, herkennen jullie dit wel? Wie heeft hem ook thuis staan? Ja. Hey, en hoe ver is jullie plantje met groeien?
Eén plantje is bovengekomen.
Eén plantje is bovengekomen. En was er nou iets met de hond die iets met het andere plantje had gedaan? Of? Wie heeft er een plantje wat er hoger is dan deze? Nee? Oh, jij? Nog hoger. Want wij hebben drie weken geleden hebben we met z'n allen zaadjes geplant. En drie weken later ziet het er zo uit. Maar het kan ook zijn dat je net wat later thuis het plantje hebt geplant. En dan gaat het er nog zo uitzien. En de dienst vandaag gaat weer over een tuin. En op het filmpje gaan we kijken wat voor tuin dat dan is. En dat heeft ook iets te maken met wat wij hier hebben gedaan. Wat gebeurde er op het filmpje? Wat was die meneer aan het doen?
Zaadjes leggen voor het koor.
Precies, hij was zaadjes aan het zaaien voor het koren. En zo zie je dat een handje vol zaadjes. Wat werd dat?
Een heel veld koren.
Een heel veld koren, heel goed gezien. En de Heer Jezus vertelt daar een verhaal over aan zijn discipelen. En dat verhaal gaan jullie zo meteen horen in de kinderneefdienst. Dan gaan we nu het lied zingen van de tuin.
Wij lezen een iets ander gedeelte uit het Lijdensevangelie Johannes 15, de versen 1 tot en met 17, heel bekend gedeelte. Johannes 15, waar de Heer Jezus zegt: ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijnbouwer. Iedere rank aan mij die geen vrucht draagt, snijdt hij weg. En iedere rank die wel vrucht draagt, die snoeit hij, opdat hij meer vruchten draagt. Jullie zijn al rein door alles wat ik tegen jullie gezegd heb. Blijf in mij, dan blijf ik in jullie. Een rank die niet aan de wijnstok blijft, kan uit zichzelf geen vrucht dragen. Zo kunnen jullie geen vrucht dragen als jullie niet in mij blijven. Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder mij kun je niets doen. Wie niet in mij blijft, wordt weggegooid als een wijnrank en verdord. Hij wordt met andere ranken verzameld, in het vuur gegooid en verbrand. Als jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie, kun je vragen wat je wilt en het zal gebeuren. De grootheid van mijn Vader zal zichtbaar worden wanneer jullie veel vrucht dragen en mijn leerlingen zijn. Ik heb jullie lief gehad zoals de Vader mij heeft lief gehad. Blijf in mijn liefde. Je blijft in mijn liefde als je je aan mijn geboden houdt. Zoals ik me ook aan de geboden van mijn Vader gehouden heb en in zijn liefde blijf. Dit zeg ik tegen jullie om je mijn vreugde te geven. Dan zal je vreugde volkomen zijn. Mijn gebod is dat jullie elkaar lief hebben zoals ik jullie heb lief gehad. Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden. Jullie zijn mijn vrienden wanneer je doet wat ik zeg. Ik noem jullie geen slaven meer, want een slaaf weet niet wat zijn meester doet. Vrienden noem ik jullie, omdat ik alles wat ik van de Vader heb gehoord aan jullie bekendgemaakt heb. Jullie hebben niet mij uitgekozen, maar ik jullie. En ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen. Blijvende vrucht. Wat je de Vader in mijn naam vraagt, zal hij je geven. Dit draag ik jullie op. Heb elkaar lief. Noem jullie mijn vrienden. Welk een vriend is onze Jezus? Laten we zingen lied 299. Laten we na de verkondiging zingen gezang 75, 1, 11 en 15. U kennen uit en tot uw leven. Gezang 75 na de verkondiging. Gemeente van Jezus Christus, in de Bijbel lees je over mooie vriendschappen. Een hele bekende en mooie vriendschap is die tussen David en Jonathan. Ze gingen samen door dik en dun en waren vrienden voor het leven. De Heer onze God heeft ook vrienden. Abraham is er één van. En natuurlijk Mozes. De Heer sprak met Mozes. Als met een vriend. Hij sprak met Mozes van hart tot hart. Heel vertrouwelijk. In Johannes 15 lezen we dat de Heer Jezus zijn leerlingen vrienden noemt. Het is de eerste keer dat hij dat doet. Het is ook de laatste keer dat hij dat doet. Jezus noemt juist nu zijn discipelen vrienden. Omdat hij met hen gesproken heeft zoals je alleen maar met vrienden spreekt. Hij heeft zich in zijn hart laten kijken en heeft verteld over zijn levensopdracht. Alles wat hij van de Vader heeft gehoord, heeft hij aan hen doorverteld. En daarom zijn ze niet langer knechten, maar zijn ze vrienden geworden. Want een knecht weet over het algemeen niet precies wat zijn heer doet. Als je een knecht bent, dan moet je gewoon doen wat je wordt gezegd. Zonder dat je altijd weet waarom. Je kent niet alle ins en outs. Je moet gewoon je taak uitvoeren. Maar Jezus' volgelingen zijn inmiddels ingewijden geworden. Ze zijn ingewijd in de bedoelingen van God met zijn wereld. Bedoelingen van God met zijn volk. Met ons mensen. Dat ingewijd worden laat meteen zien dat je niet een beetje vriend van Jezus kunt worden. Je bent het wel of je bent het niet. Een beetje kan niet. Want als je een beetje vriend van Jezus bent, ben je al heel snel een verre kennis en een relatie die verwatert vroeg of laat. Nee, als je bij de vriendenkring van Jezus wilt horen, zul je duidelijk moeten zijn. Echte vrienden kunnen op elkaar rekenen, nu, maar ook over een jaar. Als Jezus tegen jou zegt, jij bent mijn vriend, dan weet je ook dat hij je nooit zal laten vallen. De grote vraag natuurlijk, ben jij een vriend van Jezus? Bent u een vriend van Jezus? Zijn wij vrienden van Jezus? Jezus zegt, blijf in mij, dan blijf ik in jullie. Wij moeten in Jezus blijven zoals ranken in een wijnstok. Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken, zegt Jezus. Dus hij wil duidelijk maken hoe innig verbonden, hoe diep die relatie is. Die verbondenheid met zijn vrienden. En het is natuurlijk logisch, een rank kan niet leven zonder de levenssappen die de wijnstok geeft. Dus zonder dat wat Jezus geeft, kun jij niet leven. Wij kunnen niet leven zonder Jezus' liefde voor ons. Want voor een goed leven is de aansluiting op de krachtbron Jezus absoluut noodzakelijk. In vers 7 zegt hij dat zijn woorden in zijn leerlingen blijven. Woorden blijven in zijn leerlingen. Vers 9, je blijft in mijn liefde als je je aan mijn geboden houdt. Wij hebben de neiging om dat te zeggen. Nou, wat voor vriendschap is dat dan? Ik moet doen wat Jezus zegt en dan blijf ik in zijn liefde. Nou, lekker is dat. Vrienden die zeggen dat ik moet doen wat zij zeggen, dat goed is. Nou, zo'n reactie van, nou, lekker dat. Lekker is dat, dat is echt een reactie van onze tijd, van de libertijnse maatschappij waarin wij leven. Wij zijn in een maatschappij terechtgekomen waar je absoluut vrij bent om te doen waar je zin in hebt. Moet je lekker zelf weten. Enig probleem wat je hebt, je moet zorgen dat een ander diezelfde vrijheid heeft en dat die ook lekker mag doen waar die zelf zin in heeft. Voor de rest, zoek het uit. Het lijkt leuk. Vrijheid, tolerantie. Maar het is ook iemand gewoon loslaten. Zoek het lekker uit. Liefde werkt totaal anders. Liefde, dat is niet de drang om je eigen ding te doen. Maar liefde, dat is de drang om je te verbinden met degene van wie je houdt. Dat is liefde. De drang om je te verbinden met degene van wie je houdt. De verbinding met Jezus Christus blijft als je in hem bent, als jouw woorden, als zijn woorden in je zijn. En als je zijn geboden houdt. Hoe zit dat dan met die woorden van Jezus in ons? Ken je Jezus' woorden? Ben je echt bekend met de Bijbel? Blijft uiteindelijk een dik boek, hè? Kun je zeggen, ja, ik weet het wel, Jezus is voor mij gestorven, ik ben gedoopt en later kom ik in de hemel. Nou, dat is wel hele beperkte kennis van de Bijbel. Het kennen, het onthouden, het overdenken van de woorden van Jezus is enorm belangrijk. Niet om te kunnen pronken met wat je allemaal wel niet weet. Maar omdat het bepaalt of je goed kunt leven. Wat goed en kwaad is, hebben mensen 0,0 verstand van, hè? Vergis je niet. Want dat is die boom van kennen van goed en kwaad. Die is niet aan de mens gegeven, maar aan God. Dus om te weten wat goed en kwaad is, is niet van ik vind dat. Eigenlijk niet interessant. Wat jij vindt, wat ik vind. Wat zegt God dat wij moeten doen? En afhankelijk van de woorden van Jezus om goed te kunnen leven. Als mijn woorden in jullie blijven, dat is dus meer dan alleen maar die woorden onthouden. Want de duivel onthoudt Jezus' woorden heel goed, veel beter dan u en ik bij elkaar. Bovendien was er in die tijd waren er veel Joden die Gods woord eigenlijk uit het hoofd kenden. Maar ze aanvaarden Jezus niet. Het gaat niet alleen om kennis van je hoofd, het is absoluut nodig. Weten wat Gods woord zegt. Maar kennis van je hart. Raakt de Heer je? Heeft de Heer Jezus, we hebben het gezongen, kom in mijn hart. Mag de Heer Jezus in je hart leven? Hebben zijn woorden wortel geschoten in je hart? Geven die woorden vorm aan hoe je denkt. Hoe je praat. Hoe je omgaat met de ander. Geven ze vorm aan je doen en ook aan je laten. Het gaat erom dat Jezus' woorden bij u, bij mij, een thuis vinden. Je maakt er ruimte voor. Die woorden zijn je niet vreemd. Ze horen bij je. En de Heilige Geest, die dus in ons woont, die gaat ervoor zorgen dat die woorden werken. Hij zorgt ervoor dat je Jezus gaat vertrouwen. Dat je leven heilig wordt. Heilige boontjes, ja, dat willen we graag niet zijn. Nou, daar heb je een probleem. Want wij moeten heilige boontjes zijn, dat is de roeping. Heilig, wat past bij de heilige God. Dat je een leven hebt, dat past bij de Heer Jezus. Want dan komt je leven tot het doel. Niet tot jouw doel, tot zijn doel. De vraag is niet, wat is mijn doel in het leven? Wat is het doel van de Heer met mijn leven? Dat is de vraag. Mijn leven moet Christusachtig worden. Ik wil lijken op de Heer. Ik mag lijken op de Heer. Ik moet lijken op de Heer. We moeten niet onderschatten dat wij een bovennatuurlijke tegenstander hebben. Ik noemde net al even de duivel. De duivel heeft niet lief. De duivel haat. Hij haat ons. Hij haat ons huwelijken. Hij haat onze kinderen. Jezus zegt, het is een mensenmoordenaar vanaf het begin. Hij haat bovenal God. En wij zijn van onszelf niet zo sterk dat wij de duivel kunnen weerstaan. Als Michaël, de engel, al op zijn hoede is voor de duivel, wie zijn wij? Maar als je Jezus lief hebt, als zijn woorden in je zijn, dan heb je het kwaad al overwonnen. Want de duivel kan onmogelijk winnen van de woorden van God die in ons zijn. Dus daar zit je troost, daar zit je bemoediging. Als de woorden van Jezus in mij zijn, kan de duivel niet van winnen. Daar heeft hij het al van verloren. Terwijl Jezus dit vertelt aan zijn leerlingen, zijn nieuwe vrienden, is de duivel net naar hem onderweg. Want Jezus heeft hier zijn laatste dag. Kerngezond gaat hij sterven. En hij weet het. brengt hem niet van zijn stuk. Lijkt hem alleen maar actiever te maken. Hij praat 100 uit tegen zijn leerlingen, alsof hij alles nog een keer moet zeggen. En dat is ook zo. Want als straks Jezus niet meer in hun midden is, dan moeten ze het gaan begrijpen. En hij zegt zelf al dat hij niet meer lang met zijn leerlingen zal spreken. Want de heerser van deze wereld, onderschat dat niet hè, de heerser van deze wereld, die is al onderweg. Oftewel, de duivel komt eraan. Niet dat die duivel iets tegen Jezus kan inbrengen. Maar, zegt Jezus, zo zal de wereld weten dat ik de Vader lief heb en doe wat hij mij opgedragen heeft. Dat is een bijzondere. De duivel komt eraan. Zo zal de wereld weten dat ik de Vader lief heb en doe wat hij mij heeft opgedragen. Dus door de duivelse haat gaat de wereld weten dat Jezus zijn Vader lief heeft. En dat hij doet wat de Vader heeft opgedragen. Zoals de Vader in de hemel zijn Zoon Jezus lief heeft, zo heeft Jezus zijn leerlingen lief. En dat Jezus zijn Vader lief heeft, dat blijkt uit zijn gehoorzaamheid aan de Vader. En als Jezus zegt dat zijn woorden in de leerlingen moeten blijven, dat ze zijn geboden moeten houden, zegt hij eigenlijk, jullie moeten doen zoals ik doe. Dus Jezus denkt niet, ik heb mijn Vader lief en ik zal er wel op mijn eigen manier vorm aan geven. Nee, zegt hij, ik heb mijn Vader lief, dus ik doe wat hij mij heeft opgedragen. Doordat Jezus en de Vader één zijn, hetzelfde zijn, zijn ze eens geestes. Zo moet het ook met ons zijn, zegt Jezus tegen zijn discipelen. Eens geestes. Daarom dat Jezus niet alleen zegt, ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Maar dat hij ook naar zijn Vader wijst. Mijn Vader is de wijnbouwer. Vers 1. Als Jezus straks zijn werk aan het kruis voltooit, wordt hij de wijnstok. Dan wordt hij de bron van alle leven en de bron van alle vruchtbaarheid. Zijn Vader plant en verzorgt de wijnstok. Dat betekent aandacht voor Jezus, de wijnstok, en aandacht voor de ranken aan die wijnstok. En de Vader doet twee dingen die belangrijk zijn voor ons. Het ene is dat hij takken die geen vruchten draagt, wegsnijdt. En het andere is dat hij vruchtbare takken snoeit. Dus de takken zonder vruchten worden weggenomen en verbrand. Denk aan het onkruid, Matthäus 13. De wijnbouwer beoordeelt dus de wijnstok en de ranken. De ranken worden goed bekeken. Want er blijkt een soort gehechtheid aan Jezus te zijn die niet echt is. Hoe blijkt dat? Er zijn geen vruchten te vinden. Die ranken worden afgesneden en in het vuur gegooid. De wijnbouwer beoordeelt dus of de rank goed verbonden is aan de wijnstok en of deze vrucht draagt. Nu weten wij uit de Bijbel dat een kind van God niet verloren kan gaan. Een schaap van de goede herder kan niet schaap af worden. Dat kan niet. Jezus verliest namelijk niemand van degenen die God aan hem gegeven heeft. Maar er zijn blijkbaar gelovigen die geen gelovigen zijn. Er zijn discipelen die geen echte discipelen zijn. Jezus heeft er 12 uitgekozen. En één van hen heeft samengespannen met de duivel. En Jezus wist dat al toen hij Judas uitkoos. Op diezelfde manier zijn er ranken, takken, die geen echte takken zijn. Misschien zijn het een soort heilzoekers. Mensen die wonderen willen, die genezingen willen. Die een goed leven willen. En daarom wel de zegen van God en van Jezus willen. Of die even zijn handtekening wil zetten bij het kruisje van jouw plannen. Of die even geïnteresseerd zijn in wat Jezus te vertellen heeft. Maar hun geloof is niet een gehecht zijn aan Jezus. In Johannes 6 lees je. Toen trokken veel leerlingen zich terug en gingen niet langer met Jezus mee. Ze waren niet echt in Jezus verankerd. Wanneer u in mijn woord blijft, bent u werkelijk mijn leerlingen. Er zijn volgelingen en er zijn echte volgelingen. Er zijn takken en er zijn echte takken. En de Vader doet dus die twee dingen. Takken zonder vruchten neemt hij weg. En hij snoeit de takken met vruchten. Jezus bereidt zijn leerlingen erop voor dat er mensen gaan weglopen. En hij bereidt ze voor op vervolging van buitenaf. De weglopers zoals Judas, die zullen niet slagen in wat ze willen. Ze zullen worden afgebroken en verbrand. Want de wijnbouwer heeft namelijk alles onder controle. Geen probleem daar. De goede, vruchtdragende wijntakken, die worden gesnoeid. De wijnbouwer doet dat. De Vader in de hemel doet dat. Want de Heere berispt wie hij lief heeft. Straft elke zoon van wie hij houdt. Hebreeën 12. Dat is snoeien. Hier in Johannes 15, vers 20 zegt Jezus, een slaaf is niet meer dan zijn meester. Ze hebben mij vervolgd, dus gaan ze jullie ook vervolgen. Vervolging is één van de manieren waarop de Vader in de hemel snoeit. Wat moeiten, in het ergste geval vervolging, wat moeiten met christenen doet, is dat ze de hechting aan de wijnstok versterken. Dat ze die hechting verlevendigen. Door de moeite wordt de verbinding met de wijnstok sterker. Paulus vertelt ergens, 2 Korinthe 1, dat de tegenspoed die ze in Azië ondervonden gigantisch was. Ze hadden het zo zwaar te verduren dat het hun krachten te boven ging. En Paulus was ervan overtuigd dat zijn doodvonnis al was getekend. En dan komt het. Juist dat, zegt Paulus, juist dat liet ons beseffen dat we niet op onszelf moeten vertrouwen, maar alleen op de God die doden opwekt. Dus hij is van overtuigd dat hij gedood zal worden om de verkondiging van het evangelie. En daardoor wordt het vertrouwen sterker in die God die de doden opwekt. Zoals de wijnbouwer zijn werk doet, zo gaat God om met zijn kinderen. Wie niet uit Christus is, is een dode rank voor hem. God kan niets met je doen. God zal er alles aan doen om hen die in Christus zijn, van Christus zijn, uit Christus leven, om die een vruchtbaar leven te laten hebben. En dan moet je goed even in de gaten houden het verschil tussen slopen en snoeien. Snoeien is vakwerk. Daar moet je verstand van hebben. Daarvoor moet je de fijne kneepjes van het vak kennen. God snoeit. De duivel sloopt. Er zijn mensen die gesloopt worden. Job is er één van. Gelukkig overkomt dat niet iedereen. Waar je als gelovige altijd mee te maken krijgt, is dat er gesnoeid wordt. Door je te onderwerpen aan dat snoeiwerk, laat je zien dat je een echte gelovige bent. Alles wat grotere vruchtbaarheid in de weg staat, wordt door God weggesnoeid. En dat kan van alles zijn. Als wij als rank in Jezus zijn, zijn de vruchten nooit alleen van onszelf. Dus als er gesnoeid wordt, zal God onder andere dat weghalen wat je denkt dat voor jezelf is. Dat je voor jezelf wilt houden. Je eigen dunk. Of iets wat voor jou belangrijker is dan God, hè? Heb je dat eerste gebod. Of tweede, dat je denkt van op mijn manier kan het ook wel. Wordt weggesnoeid. Alles wat gericht is op mijn eigen manier van leven los van Christus, Niet gericht op God en op de mensen om ons heen. Wordt weggesnoeid. En ja, snoeien doet pijn. Veel pijn soms. Maar het zorgt ook voor vruchten. En in vers 16 staat dat wij vruchten moeten dragen. Heel belangrijk in onze tijd. Wij vinden dat we vruchten namelijk moeten produceren. Nee, we moeten vruchten dragen. Want als je ze produceert, denk je weer aan jezelf. Wat moet ik doen? Hoe moet ik dat doen? Nee, want die manier van denken wordt weggesnoeid. Vruchten niet produceren, maar dragen. En vruchten ontstaan door de levenssappen uit de wijnstok. Een rank hoeft alleen maar vruchten te dragen, zo simpel is het. Oftewel, laat Jezus werken in je leven. Dat is het evangelie, hè? Het evangelie heeft niets te maken met wat jij en ik moeten doen. Wat wij moeten doen, is Jezus laten werken in ons leven. Dat is wat wordt aangeboden. Christen moeten van alles, hè? Net mochten ze niks, nu moeten ze van alles. Ja, christen moeten Jezus laten werken in ons leven. En dat vruchtdragen kun je ontdekken door bijvoorbeeld persoonlijke geloofsgroei. Dat je vertrouwen in Jezus sterker wordt, dat God steeds mooier en belangrijker voor je wordt. Dat het eigenlijk het mooiste, dat Hij de mooiste is in je leven. Dat je ook de afhankelijkheid van Hem beleeft. Denk dat je alles kunt, maar je kunt eigenlijk niks. Zo kwetsbaar als wat, volledig afhankelijk van God. Dat je dat beleeft en dat mooi vindt. In verantwoordelijkheid om voor God te leven, met God te leven, met de medemens te leven. Dat je dat mooi vindt, dat je dat wilt. Vruchtdragen is alles wat je in je leven voor Jezus mag doen. Voor je medemens. Bovenal het doorgeven van het evangelie. Spreken over Jezus. Handelen conform het evangelie. Want doen we dat wel? Bij de koffie, op verjaardag gaat het overal over huizen, huizenprijzen, vakantie, nieuwe auto, of die wel elektrisch is. Heb je nog eens over Jezus? Het heeft ook te maken met gebed. Je draagt onmogelijk vruchten zonder gebed. Want als je als gelovige vrucht draagt, is dat niks anders dan gebedsverhoring. Ons leven moet doordrongen zijn van het gebed. Hoeft niet altijd handen gevouwen, ogen dicht. Praten met Jezus, overleggen met de Heer. De dingen bespreken. Hoe mooi het is wat Hij heeft gemaakt. De vraag, wat moet ik doen? Welke kant wilt u dat ik opga? Doordrongen zijn van het gebed. Gebed is de levensader tussen de Heer en ons. Zelf alleen red je het niet. En dat hoef ik hopelijk niet uit te leggen. In onze wereld zie je het volop gebeuren. Zonder de Heer. De een denkt dat hij zelf Heer is. En de ander denkt dat hij niemand is. En dan kun je vragen wat je wilt, zegt Jezus. En dan zal het gebeuren. Dat is een lekkere. Dan vraag je wat je wilt en dan zal het gebeuren. Geloof je dat? Dat is nog eens een keer belofte. Ja, als wij in Jezus blijven, zijn woorden in ons, dan gaan we namelijk bidden zoals Jezus het bidt. En God, die verhoort God altijd. Ja? Als Jezus in je is, zijn woorden in je, de geest in je werkt, dan ga je bidden zoals Jezus het bidt. En dat gebed wordt verhoord. Dan zal het gebeuren. Dus waarom wordt mijn gebed niet altijd verhoord? Omdat ik niet bid zoals God wil dat ik bid. Of omdat ik een bepaalde zonde koester, die wil ik niet loslaten. Nou, gebed wordt dan niet verhoord. Of omdat ik bid, omdat ik met een soort egoïsme, alleen op mezelf gericht en niet op de Heer gericht en op de medemens. Of dat ik eigenlijk niet geloof dat God het kan doen. Of gewoon omdat God wil dat ik volhoud. Dus wacht hij nog even. Of het kan ook zijn dat God elke keer dat ik bid heel veel meer doet dan dat ik denk. En dat hij ondertussen puzzelstukjes neerlegt. En straks zie je ineens het beeld. Hoeveel tijd per dag besteed je eigenlijk aan Gods woorden? De woorden van Jezus. Hoeveel ben je met hem in gesprek? Ja, stille tijd klinkt vroom. Een kwartiertje is ook al gebeurd als je pech hebt. Op de 24 uur. Is dat wat Jezus hier bedoelt? Wij vinden het gewoon heel moeilijk om de hele tijd bezig te zijn vanuit Gods woord, met Gods woord, met God. We zijn liever met andere dingen bezig. Laat het dan de komende tijd anders voor ons worden. Laten we ons er bewust van zijn dat de woorden van Jezus ons kunnen helpen bij het bidden. Dan wordt je vertrouwen sterker. Waardoor je ook vertrouwt dat je gebeden worden verhoord. Of het woord kan je moreel en geestelijk veranderen. Iets wat je dacht, ja, dat is wel goed, blijkt helemaal niet goed te zijn. Geestelijk veranderen, want wij moeten geestelijke mensen worden. Hè? Dat is de belofte voor de toekomst. En dat wil niet zeggen dat je een spook wordt of een beetje dwaas wordt. Nee, geestelijk wil zeggen dat de Heilige Geest de baas wordt, de Heer wordt in je lichaam en in je leven. Dan ga je lopen op het pad van Gods liefde. En niet op de weg van het egoïsme. Wij hebben geleerd hoe we ons als kerk moeten organiseren. Hoe je gebouwen moet beheren. Hoe je boeken moet publiceren. Hoe je jezelf online goed moet verkopen. Hoe je evangelische strategieën ontwikkelt. Het lijkt erop dat we zijn vergeten hoe we moeten bidden. Mijn huis zal een gebedshuis zijn, zegt de Heere God. Dus verwelkom de Heer Jezus in je leven. Maak ruimte voor hem. Voor de gezaghebbende bouwer van je leven. Wiens mening veel belangrijker is dan wat er verder ook wordt gezegd. En hoe meer je verzadigd bent met Jezus' woorden, des te meer zullen gebeden verhoord worden. Ik hoop dat we het niveau bereiken dat we niet meer leven volgens eigen belangen en eigen verlangen, maar dat we vrucht zullen dragen voor God. Om zijn naam groot te maken. Om zijn koninkrijk te zoeken. Om zijn wil te doen. Niet ons verlangen op het hoogste niveau. Maar vrucht willen dragen voor God. Om zijn naam te verheerlijken. Zijn koninkrijk centraal te stellen. Zijn wil te doen. Amen. Kinderen komen na het gebed terug? Niet nu. Er is voorbeden gevraagd door broeder Henry Lentink. In de afgelopen week heeft hij opnieuw een bloeding gehad en heeft weer enkele dagen op de IC gelegen. Het blijft zorgelijk. Voorbeden voor broeder Jaap van der Veen. Bij het afstappen van zijn fiets is hij gevallen en heeft zijn heup gebroken. Hij is in Meppel geopereerd waar hij tot maandag moet blijven. Daarna moet hij gaan revalideren. Hopelijk kan hij in myositis terecht. Voorbeden voor broeder en zuster Dinus en Willy Blijenburg. Die afgelopen vrijdag zijn verhuisd naar het HBS-gebouw aan de Ebbingenstraat. We hopen dat ze hier nog een goede tijd met elkaar mogen hebben. Ook dankzegging dat de bloedwaardes van Dinus verbeteren. Er zijn meerdere mensen ernstig ziek in de gemeente voor wie we willen bidden. Denk aan de aardbeving in Myanmar en uiteraard aan de situatie in onze kerk. Zullen we danken en bidden. Liefdevolle Vader in de hemel, wat een voorrecht om met u te mogen spreken. En bij dat spreken hoort luisteren, dat hebben we net ook gedaan. Maar we mogen altijd tot u gaan weten dat u een luisterend oor en een open, liefdevol hart hebt voor ons. Heer, van die goedheid willen we graag gebruik maken. Om u te loven en te prijzen om wie u bent. Onze schepper die alles heeft gemaakt, hoe geweldig mooi. En dat u extra dag hebt gegeven in de week om daarvan samen met u te mogen genieten. Heer, het is wonderlijk om elke keer wat nieuws in uw schepping te ontdekken. Loof en prijs uw naam omdat u, Heer Jezus Christus, onze verlosser bent. De redder van wie we zingen. Want om het onder woorden te brengen lukt bijna niet. Zo groot is uw goedheid en genade. Loof en prijs uw Heilige Geest die in ons woont. Hoe wonderlijk is dat. Tegelijk soms super beschamend. Dat ons leven u zou moeten weerspiegelen omdat u in ons woont. En dat het ook regelmatig niet doet. Toch, Heere, zijn we geborgen in uw liefde. Daarvoor dank u. En we bidden u om uw koninkrijk. Een koninkrijk dat gekomen is. En dat zich uitbreidt in deze wereld. En soms denk je waar dan? Ook in Europa nog? Ook in Nederland nog? Of is het alleen in Azië, Afrika? U bouwt uw koninkrijk en daar danken we u voor. Dat we daarbij mogen horen. En dat het gekomen is en komt. En dat het alleen nog voltooid hoeft te worden. Wanneer doet u dat? Soms denk je, ja, de weeën zijn duidelijk. In de wereld, in de kerken, in menselijke levens, in politiek bestuur. Dus het kan vast niet lang meer duren. Heer, geef dat we bereid zijn. En blijmoedig uitzien en tot die tijd uw wil doen. Omdat dat goed is. Want dat is een leven tot lof en eer van uw naam. Het is een leven dat goed is voor de mensen om ons heen. Het is een leven dat prachtig is voor onszelf. Geef dat we dat willen zien en zo uit en tot uw leven. Geef dat we dat als gemeente ook mogen doen. Hier in Kampen, dat we levende gemeente mogen zijn en uw goedheid mogen weerspiegelen in de plek, op de plek waar u ons hebt gesteld. Opdat mensen via ons u leren kennen, u beter leren kennen. Want Heer, het is best heftig als je beseft dat sommige mensen, het enige wat ze eerst van God zien, dat wij zijn. En wat laten we dan als beeld van u zien? Zo bidden we niet alleen voor deze gemeente, maar ook voor de kerken. Kerken wereldwijd, christelijk gereformeerde kerken, op het moment in crisis. En je vraagt je af, wat gebeurt er? Wat voor een signaal is dat? Wat weerspiegelen we hiermee dan naar de samenleving? Heer, geef dat eigen wijsheid, harde hoofden, koude harten verdwijnen. En dat we door u geïnspireerd verder mogen. Samen met elkaar. Want we moeten samen met elkaar. Uw koninkrijk is samen met elkaar. Heere, geef dan leiding. Geef wijsheid. Geef liefde. Geef nederigheid. Geef afhankelijkheid. Geef kwetsbaarheid. En Heere, dat gedoe in de kerken, dat is eigenlijk altijd al geweest. Paulus en Barnabas. U kunt wel merken dat we niet meer in het paradijs zijn. Maar uw kerk is geroepen een licht in deze wereld te zijn, zout en zout. Geef dat we die roeping niet vergeten. Geef dat we samen op zoek zijn naar uw wil en dat ook willen. Ook als het tegen onze gevoelens ingaat of tegen onze eigen mening. Onze eigen gevoelens en mening, Heere. Geef dat ze ondergeschikt zijn aan u. Ga zo mee met de kerken. Ga mee in de persoonlijke levens. Want ook daar merk je dat we niet meer in het paradijs zijn. De gebrokenheid is alom. We bidden u voor broeder Henry Lenting. U kent hem, u weet wat er is. Situatie zorgelijk. Geef hem uw kracht, uw zegen. Geef vooral dat hij mag merken dat er mensen om hem heen zijn, maar dat u bij hem bent. En dat hij bij u veilig is. Dat bidden u voor broeder Jaap van der Veen. Heer, zo kun je fietsen, zo kun je in het ziekenhuis liggen. Wilt u hem nabij zijn? Alles geven wat hij nodig heeft. Dat bidden we u voor broeder en zuster Dienes en Willy Blijenburg. Heer, zo'n verhuizing, dat is zwaar. Dat is weer een nieuwe fase in je leven. Je laat dingen achter die nooit meer terugkomen. Geef hen uw zegen, dat ze een goede tijd daar mogen hebben. En we danken u dat het met die bloedwaardes ook beter gaat. Zo zijn er in deze gemeente meer mensen die ziek zijn, ernstig ziek zijn. Heer, geef genezing waar dat kan, waar dat in uw plan een plek kan hebben. Het zou toch mooi zijn, Heere God, dat u het doet, als teken van uw koninkrijk. U geneest op gebed, Heere. Doe dat waar het in uw plan de juiste plek heeft. We bidden u voor de wereld in nood. Antichristenen alom. Een leider in het oosten, een leider in het westen, gericht op zichzelf. En of dat slachtoffers vraagt, wat doet dat ertoe? Heere, laat uw koninkrijk mogen komen. Aardbeving, ook zo'n wee, die voorafgaat aan de nieuwe aarde. Wees met de slachtoffers, de mensen om hen heen. Heere, wat een drama. Van het ene moment op het andere is het voorbij. En is niet alleen een flat ingestort, bijvoorbeeld, maar ook je leven. Heere, geef zicht op u en geef dat ook wij kunnen helpen waar we dat we helpen waar we dat kunnen. Heere, zo bidden we u voor ons persoonlijk, voor de plaatselijke gemeente, voor de kerken, voor de wereld, voor de overheden. En in het moment van stilte leggen we u voor wat gezamenlijk niet kan worden gezegd. Grote God, lieve Vader in de hemel, van u is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid, nu en tot in eeuwigheid. Amen. U mag van uw gaven geven voor de doeleinden die bekend worden gemaakt en zullen we daarna als slotlied zingen Jezus alleen.
Ik ga graag voor in gebed om een zegen te vragen over de gaven. Trouwe Vader in de hemel, u geeft ons alles wat wij nodig hebben. Daarvoor danken wij u. Wij geven de gaven die wij van u ontvingen door, zodat ieder genoeg krijgt, elke dag opnieuw. Wij danken u bovenal voor uw goede geschenk, Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer. Amen.
Thank you.
Christus alleen. Ga dan van hier in vrede met u meedragend de zegen van onze Heer. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.